Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst waar student Griffioen voor ons zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Matteüs 5 en dan vers 13 tot en met 16. En het thema van de verkondiging is: jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld. De collectors zijn net als vanmorgen voor de slotzang, de eerste voor de kerk, de tweede voor het diaconaat en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen Psalm 86 vers 6. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. We gaan met elkaar zingen, gemeente, Psalm 108, vers 1 en 2. We beleiden ons geloofgemeente met de woorden van het apostolicum. En als antwoord zingen we aansluitend met elkaar op Psalm 145, vers 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorst en Heer, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Spreekt u met mij in uw en jouw hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we de schriften openen, gemeente, willen we bidden om de verlichting met Gods geest. En of deze dienst mag zijn tot zijn eer. Laten we bidden. O Heere God, wat is het heerlijk om vanmiddag voor de tweede keer als gemeente van U bij elkaar te zijn. En wat kunnen we er eigenlijk aan gewend geraakt zijn? Alsof het heel normaal is dat er op zondagmiddag een tweede dienst is. Alsof het heel normaal is dat we in alle rust en vrijheid de deuren open kunnen laten van de kerk. Dat we naar uw huis kunnen gaan en dat we geen gevaar lopen. Maar het is niet normaal. Het is eigenlijk, als je het wereldwijd bekijkt, heel bijzonder. En we danken u ervoor. Dat we in alle rust hier mogen zijn. Dat u het geeft. Dat u onze gezondheid geeft om hier te zijn. En dat u de technische middelen geeft om thuis mee te luisteren. Voor de tweede keer alweer vandaag. We zien uw trouw daarin, Heere God. En we danken u daarvoor uit de grond van ons hart. Want als het van ons zou afhangen, Heere, dan was er geen tweede dienst. Dan was er niet eens een eerste dienst. Als het van ons zou afhangen, Heere, dan was er geen kerk. Maar er is een kerk omdat de kerk van u is. Omdat u degene bent die de kerk sticht, die de kerk gaf. Omdat u, Heilige Geest, werkt onder ons en in de wereldwijde kerk waar wij een onderdeeltje van zijn. Geef, Heere, dat we vanmiddag onder de indruk zullen zijn van dat machtige werk van u. En dat we zelf kleiner zullen worden en u alleen maar groter. En dat we, Heere Jezus, aan uw voeten mogen zitten. Dat het tot een ontmoeting met u mag komen. Niet alleen een ontmoeting met elkaar, maar ook een ontmoeting met u. Want u werkt door uw woord en door uw geest. Wilt u dat doen? Vanmiddag ook, hier in de Penielkerk. En bij de mensen thuis in hun kamertje of waar ze ook meeluisteren. Misschien wel op de camping. Wilt u ook daar zijn, Heilige Geest? Ook daar harten raken, want u bent toch niet aan de plaats van een kerkgebouw gebonden. We belijden u, Heere God, als het van ons afhangt, dan wordt het vanmiddag met de dienst niks. En we vragen u, wilt u helpen in het spreken? Wilt u mij helpen in het spreken? Wilt u de mensen helpen in het luisteren? Wilt u helpen bij ons zingen, bij ons bidden, bij ons kosterswerk, bij het bespelen van het orgel en ieder die een taak heeft in deze dienst? Heere, wees nabij. Geef kracht. Geef inzicht. Open onze oren. Open ons hart. Dat uw woorden, Heere, door zullen dringen. Tot ons diepste bestaan. Dat het niet zal afketsen op ongeloof, desinteresse. Of omdat onze gedachten misschien gevangen zijn vanmiddag met zorg of andere dingen waar we vol van zijn. Wilt u het ons allemaal afnemen het komende uur? We hebben er in de consistorie heren ook voor gebeden. Wilt u de Satan geen kans geven vanmiddag? En we vragen het u opnieuw. Wilt u ruim baan maken, heren, voor uw woord en voor de kracht van uw woord? Zo leggen we alles voor u neer. Bewaar ons gezond en wilt u ons leiden in alle dingen. Om Jezus wil alleen. Amen. We openen de Bijbelgemeente bij Matteüs 5. Hele korte schriftlezing vanmiddag. Matteüs 5, de versen 13 tot en met 16. En het tekstgedeelte van vanmiddag, dat volgt op de zaligsprekingen. En ik zal er in de preek ook wel op teruggrijpen, ook op de zaligspreken. Maar het gelezen tekstgedeelte, dat zal centraal staan. En daar zal de focus op liggen. Matteüs 5, vers 13 tot 16. Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar. En dan zegt de Heer Jezus, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de lezing van Gods woord. Voordat we met elkaar die woorden willen overdenken, gaan we eerst gemeente zingen. We zingen met elkaar Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Na het Amen gemeente zingen we met elkaar Psalm 18, vers 8. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. En zoals gezegd heeft de verkondiging vanmiddag betrekking op heel het gelezen schriftgedeelte. Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen zagen we hoe God zijn volk en kerk verkiest. Voor de mensen die er vanmorgen niet bij waren, vanmorgen ging de preek over Exodus 19 en zagen we hoe de Heere God Israël verkoos en aan Israël zijn machtige verbondsdaden liet zien, maar ook zijn verbondsvoorwaarden voorstelde via Mozes. En we zagen hoe Mozes als mediator de berg Sinaï opging en daar het contact tussen volk en God tot stand bracht. Vanmorgen stond het priesterlijke centraal. Ook het profetische wel. Israël moest voor het oog van de volken een heilig volk zijn, profetisch. Maar tegelijkertijd een koninkrijk van priesters. Waar het gebed opgezonden werd tot God, ook voor de volken. En we hebben dat gezien hoe dat door Petrus werd toegepast op de christelijke gemeente, op ons. Vanmiddag staat vooral het profetische element centraal. Mozes moest vanmorgen, zagen we vanmorgen, Gods bedoeling aanzeggen aan het volk Israël. Vanmiddag hebben we gelezen hoe de Heer Jezus zijn bedoeling aanzegt aan zijn volk. Volk Israël ook. Maar ook de discipelen, zijn kerk, zijn prille kerk, die eigenlijk net aan het ontstaan was. Vanmiddag zijn we getuigen, gemeente, van Jezus Christus, die als de grote mediator met een hoofdletter de berg opklimt. Niet de berg Sinaï, maar een berg ergens in Galilea. Heuvel, zou je beter kunnen zeggen. En daar houdt de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen, een lange preek voor zijn volk, voor Israël en voor zijn discipelen. De bergreden. We zijn getuigen vanmiddag hoe de Heer Jezus zijn bedoeling aanzegt. Aan ons ook. Gemeente, we zijn getuigen van een troonrede. Een troonrede van de grote priester en de grote koning en de grote profeet. Ja, de Messiaanse koning. Ik wil proberen de tekst vanmiddag open te leggen onder het thema: jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Twee punten vanmiddag. Wat zegt dit over de wereld? Andere punt, wat zegt dit over ons? Het eerste punt zal wat korter zijn dan het tweede. Jullie zijn het zout der aarde en het licht de wereld. Wat zegt dat over de wereld en wat zegt dat over ons? Gemeente, de tekst van vanmiddag staat in het verband van de bergreden. De lange preek, Matthäus die heeft dat zo opgeschreven in de hoofdstukken Matthäus 5 tot en met 7. Alsof het een troonrede is. Het openbare optreden van de Heer Jezus vangt eigenlijk in Matthäus aan met die bergreden. Het openbare optreden van de Heer Jezus, hij heeft dan zijn discipelen geroepen, begint met die bergreden. En de Heer Jezus spreekt daar tot het volk dat hem achterna gereisd was. En hij spreekt daar ook tot zijn discipelen. En dat is heel apart. Sommige gedeelten uit die bergreden zijn gericht tot iedereen die het horen wil. Tot het volk wat daar op die flanken zit. Van die heuvel. En sommige woorden in die bergreden zijn heel expliciet gericht aan dat kleine clubje, aan die groep van 12 discipelen. Er waren grote scharen die Jezus volgden om zijn wonderen, omdat ze nieuwsgierig waren naar deze intrigerende rabbi uit Nazareth. Misschien wel omdat ze grote politieke verwachtingen van hem hadden. Dat hij de Romeinen zou verjagen. Het koningshuis van David weer zou oprichten. We hebben de versen die aan onze tekst voorafgaande zaligsprekingen niet gelezen. Maar als u die thuis zou lezen, dan hoort u het wel. Dat die zaligsprekingen, Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Dat is nou een gedeelte wat gericht is aan dat grote publiek daar. Ja, met eerbied gesproken, bij Jezus in de kerk. Op de flanken van die heuvel. De zaligsprekingen die waren gericht aan. En iedereen mocht dat horen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig de treurenden. Zalig de mensen die verlangen naar gerechtigheid. De reinen van hart, de vredestichters. En tenslotte, zalig degenen die vervolgd worden om hun geloof. Degenen die uitgescholden worden en tegen wie gelogen wordt. Omdat ze hem, Jezus Christus, navolgen. Ik zei het al, het waren woorden geweest die Jezus sprak in het algemeen. Aan iedereen geadresseerd. Iedereen mocht dat horen. Verkondiging voor heel het volk. Proclamatie van zijn koninklijke macht. Jezus had de macht om de zaligheid aan te zeggen aan mensen. Hij had die macht van God gekregen. Het koninkrijk van God breekt baan op het moment dat Jezus op de aarde komt. En dat is eigenlijk ook de rode draad door heel Matthäus en door heel de eerste drie evangeliën. Aan iedereen geadresseerd. En dan opeens die wending in vers 13. Opeens een wending, want dan richt de Heer Jezus zich plotseling tot zijn discipelen. In het Grieks wordt dat jullie eigenlijk twee keer gezegd. Jullie zijn het zout der aarde, staat er letterlijk. Heel duidelijk gericht aan de leerlingen. Opmerkelijke wending. En de Heer Jezus maakt in het gelezen tekstgedeelte van vanmiddag gebruik van alledaagse, heel huishoudelijke voorbeelden. Zout. Nou ja, zout. Het staat in onze tijd in elk keukenkastje. Elke moeder heeft zout in het keukenkastje staan. Nou, dat was in de tijd van de Heer Jezus precies hetzelfde. Zout werd gebruikt in het huishouden, maar ook buitenshuis. Zomaar een aantal voorbeelden waar zout wordt gebruikt. En waar de Bijbel spreekt over zout. Het begint al in het Oude Testament. Zout, buitenshuis, werd gebruikt bij het bereiden van de offers. Leviticus 2, vers 13, spreekt over zout als ingrediënt voor offers. En nummer 18, vers 19, spreekt over een eeuwigdurend verbond dat met zout bekrachtigd wordt. Als een beeld. Dit verbond, dat vergaat niet, dat blijft stand houden. En Ezechiël 16, vers 4 spreekt van zuigelingen als ze geboren worden, dat ze met zout worden ingewreven. Zomaar drie voorbeelden uit het Oude Testament met betrekking tot het gebruik van zout. En de rabbijnen die noemden zout, die noemden de wet van God, de Torah, het zout. Dus in overdrachtelijke zin. He, werd er van die wet gesproken als het zout. En apocryfe boeken gebruiken zout als benodigd bestanddeel voor menselijk leven. En dan tot slot nog iets in de Rooms-Katholieke dooprites. Daar krijgen dopelingen een klein beetje zout toegediend. Waarom? Om te laten zien, de gemeente van Christus, waar dit kind een onderdeel van is, die gemeente van Christus is onvergankelijk. Zomaar wat gebruiken van zout. In het Oude Testament door de rabbijnen, apocryfe boeken en in de Rooms-Katholieke Kerk. Zout. Zout, gemeente, is een conserveringsmiddel. Het gaat bederf tegen. Dus als Jezus zijn discipelen het zout der aarde noemt, dan betekent het dat de aarde kennelijk zout nodig heeft. Waarom? Omdat de aarde kennelijk aan bederf onderhevig is. Aan bederf ten onder dreigt te gaan. Dat is het bederf dat op de aarde is gekomen door ja jongens en meisjes, dat weten we wel, door de zondeval. Doordat Adam en Eva hadden gegeten van die appel. Vanaf die tijd is de wereld niet meer zoals de Heere God hem bedoeld had. Hè? Bederf. De aarde aan bederf onderhevig. Nou, dat beeld, hè? Dat gebruikt de Heer Jezus. En zout gaat bederf tegen. Maar zout is ook een smaakmaker. En het gaat dus niet alleen bederf tegen, maar brengt de aarde ook op smaak. Kennelijk heeft de aarde dus niet alleen de neiging om te bederven, maar ook om smakeloos te zijn. De aarde komt niet tot haar bestemming, zou je kunnen zeggen. En dat zegt de Heer Jezus niet met het oog op de planeet aarde, of de aarde als natuurkundig verschijnsel, maar nee, dat zegt de Heer Jezus met het oog op de bewoners van de aarde. Hè? Die komen niet tot hun bestemming. De bewoners gaan onder aan het bederf. De bewoners gaan ten onder aan smakeloosheid. Ze doen massaal niet waar God ze voor bedoeld heeft. Wat God van hen wil. Wij doen hier met elkaar niet wat God van ons vraagt. Waartoe God ons bedoeld heeft. Smakeloos zijn we. En aan bederf onderhevig. Als wij mensen geen burgers zijn van het koninkrijk van Jezus. Dan komen we niet tot onze bestemming. Dan gaan we ten onder. In die end, eeuwig ten onder. Dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat de tekst zegt. Want dat van dat zout wordt gezegd dat het zijn smaak kan verliezen. En dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen en uiteindelijk ook tegen ons. We kunnen als gelovigen kennelijk onze smaak verliezen. Nou, zout als smaakmaker, zout als, als stof die het bederf tegengaat. Zout, hè? Een hele indringende stof. Er is maar heel weinig van nodig om een gerecht helemaal te doortrekken. En jongens en meisjes, bij het reinigen van kledingstukken heeft je moeder maar heel weinig vlekkenzout nodig om die vlek eruit te krijgen als je je kleren hebt vies gemaakt. Zout, heel indringend, heel krachtig, heel sterk. De discipelen worden het zout der aarde genoemd om als het ware de wereld helemaal te doortrekken. Als je dat, gemeente, op je in laat werken, dan is dat heel troostrijk voor de kerk. We hebben vanmorgen gezien hoe troostrijk het is dat Jezus Christus de kerk verkiest. Dat we geen christelijke buurtvereniging zijn, maar dat we van Jezus zijn. Dat Jezus de kerk... Dat is troostrijk, maar deze tekst is ook troostrijk. Want de kerk marginaliseert in West-Europa. Als je dan deze tekst leest, dan hoeven wij niet te streven naar de meerderheid. Ook als we klein zijn, kunnen we de wereld doortrekken. Kunnen we het verschil maken, niet in onze eigen kracht, maar in de kracht van Jezus, door de Heilige Geest. We hoeven niet met veel te zijn om van invloed te zijn, op een positieve manier. Om zo de wereld te doortrekken, te reinigen, dat is nogal een opdracht. Als je het zo op je in laat werken. De discipelen, het zout der aarde. En in vers 14 worden ze het licht de wereld genoemd. Hè? En opnieuw die nadruk die we ook in vers 13 al zagen. Jullie zijn het licht der wereld. Precies dezelfde constructie in het Grieks. Nadruk, jullie. En net als zout maakt licht het verschil. Licht maakt het verschil in de duisternis. Als jullie straks, jongens en meisjes, op de camping staan en je moet naar het toiletgebouw en je loopt daar door het donker. Dat kan heel donker zijn, hè, in Zwitserland op de camping of Frankrijk. Je hebt geen zaklamp bij je. Kun je zelfs op een camping maar zo verdwalen. Als je een zaklamp hebt, maakt het verschil, hè? Nou, zo is het ook hier. Het licht maakt net als zout het verschil. En de overlevering, de Joodse overlevering, zag Israël als het licht der wereld. Dat was bekend. Die term licht der wereld was bekend bij het publiek. En de Heer Jezus pakt dat op, die bekende term voor dat Joodse publiek. Maar hij betrekt het niet op Joden, op Israëlieten in het algemeen, maar hij betrekt het op zijn discipelen. Jullie zijn het licht der wereld. En het licht dat zij uitstralen, zegt Jezus, dat kan niet verborgen zijn. Dat is onmogelijk, dat net als een zaklamp in het donker, onmogelijk. Als dat dingen doet, is het onmogelijk dat je dat niet ziet. Nou, het is simpelweg gegeven dat zij licht geven, de discipelen. Simpelweg gegeven met het gehoor geven aan de roepstem van de Heer Jezus. En als we Efeze 5 daarbij betrekken, daar staat het ook. Zoals de discipelen voortijds waren, was iedere gelovige voortijds. Voorheen duisternis. Maar nu licht in de Heere. Nou, dat is helemaal gebaseerd ook op het onderwijs van de Heere Jezus natuurlijk zelf. Nou, dan het tweede. Wat zegt dat nou over ons? Jullie zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Is het u opgevallen dat de Heer Jezus in vers 13 niet zegt tegen zijn discipelen: u moet het zout der wereld zijn? Nee, dat zegt hij niet. En de Heer Jezus zegt ook niet: uw boodschap is het zout. Dat zegt hij ook niet. Nee, u bent het zout. En ze zijn het omdat Jezus het zegt. Omdat Jezus ze aanstelt. Niet omdat ze zelf goed zijn. Ze kissenbissen iets verderop nog. Zelfs nog wie het meeste zal zijn in het koninkrijk. Er is in die discipelen helemaal niets wat ze nou zo zoutend maakt. En zo lichtend maakt. Nee, ze zijn zout. Ze zijn licht. Omdat Jezus het zegt, omdat Jezus hen aanstelt. De discipelen zijn het omdat ze Jezus zijn nagevolgd. En wij zijn het omdat wij Jezus navolgen. Zo is het toch? Hele persoonlijke vraag. Kunnen we niet voor elkaar beantwoorden. Beantwoord u hem maar voor uzelf. Zo is het toch? Wij volgen toch Jezus na? En ik richt me nu... de tekst doet dat. Ik richt me tot leden van de gemeente. Niet tot de mensen die niet lid zijn van de kerk. Jullie mogen meeluisteren, natuurlijk. Dat was op die flanken van die heuvel ook. Maar dat woord is heel erg duidelijk gericht tot leden van de gemeente, van de kerk. Gemeente, u bent hier vanmiddag toch, omdat u hem aan het navolgen bent. We hebben zojuist als kerk van Christus, hebben we ons geloof beleden. En ik heb in Apeldoorn geleerd dat je de mensen dan gewoon aan moet kijken als je dat uitspreekt. Want dat is onze belijdenis met elkaar. En er is niemand weggelopen. Dus dan zijn we het toch met elkaar eens dat we ons geloof belijden. Ons geloof in Jezus Christus. We kunnen elkaar het geloof niet geven, maar we kunnen elkaar wel aanspreken op wat we belijden met elkaar. En dat gebeurt ook elke zondagmiddag in de dienst. We hebben de geloofsbelijdenis in ons hart, als het goed is, mee uitgesproken. En dat is niet vrijblijvend, gemeente. Tegen een ieder die al volgeling van Jezus is, zegt de tekst van vanmiddag. U, jij, bent het zout der aarde en het licht der wereld. Geen vrijblijvende boodschap. En dat blijkt uit vers 13, uit het vervolg van vers 13. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezout worden? Heel scherp eigenlijk, wat daar staat. Het deugt nergens meer toe dan maar voor één ding, om weggeworpen te worden. Kennelijk kan dat. Kennelijk kan dat als zout je kracht verliezen. Dat moet ik uitleggen. Want als wij keukenzout in de keuken hebben staan, en ACL, voor de, dat kan zijn kracht niet verliezen. Tenminste, ik heb dat nog nooit gehoord, dat zout zijn kracht kan verliezen zoals wij het hebben. Maar dat zout in het Midden-Oosten, dat was verontreinigd. Er zaten kristallen in. Dat zout, dat kon zijn kracht daadwerkelijk verliezen. En dat beeld pakt de Heer Jezus hier op. Dat zout, dat kon maar zo krachteloos worden. En, zegt de Heer Jezus, als dat gebeurt, als dat zout krachteloos wordt, dan deugt het nergens meer voor. En het staat in Matthäus nog vrij mild, maar in Lucas staat het veel scherper. Het deugt niet voor het land als mest. Het deugt nog niet eens voor de mesthoop, staat er in Lucas. Het deugt maar voor één ding, om weggegooid te worden en door de mensen vertrapt te worden. En dan staat er achter, wie oren heeft, laat die horen. Bonhoeffer, die heeft veel gepreekt over de bergreden. En hij zegt dat heel kras. Heel kras. Hij zegt, dat is het dreigend oordeel wat boven de gemeente hangt. Als de gemeente zelf ophoudt te zijn wat ze is, dan is die gemeente reddeloos verloren. Als wij als gemeente niet het zout zijn, of niet het zout willen zijn, dan zal dat uitlopen op het oordeel. En de tekst zegt dat ook. Dus dat is in die zin geen zware praat of zo, maar diepe realiteit. Aan de volgelingen van de Heer Jezus, aan de discipelen, ook de opdracht om lichten van de wereld te zijn. En zo staat het ook in Filippenzen 2, vers 15. Opnieuw die radicaliteit in de woorden van de Heer Jezus. U bent het licht. Opnieuw niet, u moet het licht zijn of u hebt het licht. Nee, u bent het licht. De roeping zelf heeft de discipelen zo gemaakt. Het kan niet anders. Of ze zijn een licht dat gezien wordt. En opnieuw zegt Bonhoeffer het heel kras. Als het niet zo was, dan leefde die roeping blijkbaar niet onder hen. Blijkbaar niet onder die discipelen. Zo vanzelfsprekend als een stad op een berg. Als jullie van de zomer op vakantie gaan, misschien wel naar een berggebied, jongens en meisjes. En je ziet daar een stad op een berg liggen. Nou, dat is onmogelijk dat je dat weggunt uit het plaatje. Onmogelijk. Iedereen ziet die stad liggen. Nou, zo is het ook met de gemeente. Zo is het ook met de gelovigen. Als we van Jezus zijn, dan blijven we zondig. Maar dan kan het niet anders. Dan ziet de wereld op een bepaalde manier dat we van Jezus zijn. En dat we met vallen en opstaan, natuurlijk. Maar dat we Hem proberen te volgen. Zo vanzelfsprekend als een stad op een berg zichtbaar is. Zo vanzelfsprekend is een volgeling van Jezus zichtbaar voor de wereld. En dan blijft de Heer Jezus in de tekst nog een tijdje bij die alledaagse voorbeelden. Dan gaat hij verder, hè. Dan zegt hij, het is ronduit onzinnig om een olielampje onder een modius, onder een korenmaat te zetten. Opnieuw, een heel alledaags huishoudelijk apparaat wat de Heer Jezus gebruikt. Een modius, een maat van bijna 9 liter. Een soort grote schep. Een grote emmer zou je kunnen zeggen. Een soort bouwemmer. Zo groot. Om graan mee af te meten. Waar je brood van bakt. Een maatemmer. Je zet een olielampje niet onder zo'n maatemmer. Nee, natuurlijk niet. Je zet een olielampje op een standaard, zodat het licht geeft in heel het huis. Natuurlijk. Zodat het schijnt, zegt onze tekst, op een ieder die in het huis is. En iedereen in het huis er wat aan heeft. Allen, staat er in vers 15. Het licht dat de discipelen geven is bestemd voor allen die in het huis zijn. Ons licht moet schijnen voor allen in de wereld. Ik weet niet, jongens en meisjes, hoe jullie dat hebben. Ik weet wel hoe ik het heb. Dat ik het soms maar heel erg moeilijk vind om dat licht te zijn. Omdat ik heel vaak dat licht niet ben. Dat ik heel vaak allerlei excuses verzin om dat licht niet te zijn. Om voor mijn eigen comfort te kiezen. Om in mijn comfortzone te blijven, zeggen we dan. Nou, dat. Een excuus kan zijn dat je geen evangelist bent. Dat je moeilijk praat over je geloof. Een andere excuus kan zijn dat je een ander liever niet lastig valt met je overtuiging. En sommige mensen weten dat heel rechtzinnig te brengen. Maar die zijn ronduit seculier in hun opvatting. Ik wil niet lastig gevallen worden door een ander. En daarom val ik een ander ook maar niet lastig. Het klinkt zo aannemelijk, maar het is ronduit seculier en ronduit verkeerd. Hoezo een ander niet lastig vallen? Als we toch zelf gered zijn. Als we toch belijden dat we Jezus Christus nodig hebben. Voor ons eeuwige leven. Voor ons eeuwige welzijn. Kan het toch niet dat we daarover zwijgen? En we doen het vaak wel. Tenminste, ik wel. En dat is beschamend. Misschien herkent u het. Misschien ook niet. Soms zeggen mensen wel eens, ik wil geen aanstoot geven. Stel je voor dat die ander denkt of zegt dat ik een fariseeër ben. Als we zo denken, gemeente, dan wordt niet de zichtbaarheid, niet de navolging een merkteken van de gemeente. Maar ons eigen comfort, ons misschien wel door de plicht. Krijg je een gemeente met allerlei wetjes en plichten. Gedragscodes wellicht. Niks mis mee met gedragscodes en gebruiken en tradities. Niks mis mee, heel waardevol. Maar als het niet gepaard gaat met echte navolging van Jezus, dan zijn we geen zout, dan zijn we geen licht. En dan draaien we alles om. En dan wordt het criterium van de kerk, van de gemeente, juist dat we niet licht zijn. In vers 16 wordt een soort samenvatting gegeven van de voorgaande versen. En in een gebiedende wijze beveelt de Heer Jezus zijn discipelen hun licht te laten schijnen. Jullie moeten je licht laten schijnen. En de uitleg is heel radicaal. De aanneming van het evangelie gaat helemaal samen op met geloofspraxis, zeggen we dan. Met het doen van je geloof, van daden, van goede werken. Hebt u Jezus Christus lief gekregen? En ik stel de vraag ook aan mezelf. Want het gaat ook door mij heen. Hebben we Jezus Christus lief gekregen, maar zijn we geen dader van goede werken? Dan roept Jezus Christus onszelf op tot indringend zelfonderzoek. Geloof zonder goede werken is een dood geloof. Nou, in wat de Heer Jezus bedoelt met goede werken, dat kunnen we ook lezen in hetzelfde evangelie. Ook in Matthäus. Matthäus 25, vers 35 tot 36. U kunt het thuis nalezen. Dan noemt de Heer Jezus gevangenen bezoeken. Vluchtelingen onderdak geven. Nou, behoorlijk actueel. Mensen die het moeilijk hebben, nabij zijn. Praktische hulp verlenen. Wat schiet ik dan vaak tekort? En deze goede werken. Welk doel hebben die goede werken nou? Hebben die goede werken dan als doel om de volgeling van Jezus te eren, zodat we er goede sieren mee maken? Nou, daar is onze tekst ook duidelijk in. Jezus waarschuwt zijn discipelen juist in vers 16 dat het niet gaat om eigen roem. Het doel is juist dat God verheerlijkt wordt. Iets verderop in de bergreden, Matthäus 6 vers 1, komt de Heer Jezus hierop terug. Wees op uw hoede, waarschuwt hij dan zijn leerlingen, dat u uw liefdegave, uw werken der barmhartigheid zou je kunnen zeggen, niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader. He, dat loonmotief. Ook weer, het staat helemaal in verband met het laatste oordeel. Dan hebt u geen loon bij uw vader. Goede werken worden in Matthäus heel vaak gekoppeld aan het laatste oordeel. Geen loon. Het ontvangen van roem in het hier en nu staat in nauwe betrekking tot het laatste oordeel. Nou, de grote vraag is of de bergreden, of dat nou woorden zijn die betrekking hebben op heel bijzondere christenen. Heeft dat, die verse die we hebben gelezen, heeft dat nou gemeente betrekking op gelovigen met een bijzondere roeping? Monniken, ambtsdragers, voorgangers? Of heeft dat betrekking op alle gelovigen? Ik geloof, gemeente, dat het een woord is voor heel de kerk. Maar tegelijkertijd dat het heel duidelijk is dat je pas licht bent als je het licht met een hoofdletter hebt toegelaten in je leven. Als Jezus Christus uw en jouw licht is, dan word je licht. Door hem, dat kan niet anders. Het gebeurt omdat Jezus ook ons licht maakt, zout maakt. De zichtbaarheid van de kerk, ik citeer opnieuw Bonhoeffer, en ik doe het een beetje in mijn eigen woorden. De zichtbaarheid van de kerk ligt niet in haar religiositeit of iets dergelijks. De zichtbaarheid van de kerk is gelegen in openlijke gemeenschap die gelovigen met elkaar en hun Heer hebben. Zichtbaar wordt dat in haat en vervolging, volgens de Heer Jezus, maar ook volgens Bonhoeffer. Haat en vervolging die ze moeten ondergaan in de wereld. Voor de wereld zijn we als kerk een onbetekenend clubje. Totdat we zichtbaar worden. Totdat de kerk zichtbaar wordt in haar werken. In de goede werken die ze doet. Onzichtbaar blijft de mens als het goed is. Zichtbaar wordt het kruis. Zichtbaar worden de werken van het kruis. Zichtbaar wordt het gebrek van de mensen die worden zalig gesproken. Als het goed is, wordt heel in heel hun leven het kruis van Jezus Christus zichtbaar. In hun lijden, maar ook in hun dienen. Merkteken van de kerk. Lijden en dienen. Nou, wij lijden niet zoveel. Toch? Laten we dan de kaarten maar zetten op dat dienen. En dat gebeurt gelukkig ook al heel erg veel. En daar mogen we God ook voor danken. En dat gaan we straks ook doen. Maar we gaan ook bidden of het meer wordt. De woorden van de Heer Jezus waren gericht aan de discipelen. Aan gelovige volgelingen. Aan kerkmensen. Maar ook aan mensen. Hè, denk maar weer even aan die flanken van die heuvel. Ook aan mensen die helemaal nog geen lid waren van de kerk. Die nog helemaal geen volgeling waren. Die misschien als toevallige bezoeker op die flanken van die heuvel zaten. Misschien zit je hier wel als toevallige, ja wat is toevallig, bezoeker. uit nieuwsgierigheid, of misschien luister je per ongeluk wel thuis mee. Nog geen lid van de kerk, misschien nog geen belijdenis gedaan. Misschien nog niet de beslissing genomen om later bij een kerk je aan te sluiten of bij de kerk te blijven. De kerk van je ouders wellicht. Die woorden van de Heer Jezus waren heel nadrukkelijk gericht aan jullie, de kerkmensen, de volgelingen. Maar die mensen op die flanken luisterden wel mee, zo mag het vanmiddag ook zijn. Laat het woord wat de Heer Jezus nou vanmiddag sprak niet langs je heen glijden, zo van dat is alleen maar voor belijdende leden. Nee, luister maar mee. Want is het u opgevallen, gemeente, dat die discipelen op het moment dat Jezus dit van hen zegt, u bent het zout der aarde en het licht der wereld, dat de Heer Jezus helemaal niet aan die discipelen vraagt van zijn jullie het er ook mee eens? Nee. Ze hebben nog helemaal geen geloofsbelijdenis afgelegd op het moment dat de Heer Jezus dit van hen zegt. Apart is dat, vindt u niet? De Heer Jezus zegt van zijn discipelen dat ze het zout der aarde zijn, het licht der wereld. Zonder eerst met hen te overleggen of dat ze dat zelf wel willen. Ja, maar ze zijn hem nagevolgd, zegt u misschien. En dat is waar. Maar ook toen Jezus zei, volg mij, vraagt hij nergens om een antwoord, gezagswoord. Ze volgden hem toen hij het zei. Gezagswoord. De Heer Jezus zegt dat discipelen zout der aarde en licht der wereld zijn. Machtswoord, gezagswoord. Troostrijk ook voor ons. Kennelijk bindt de Heer Jezus mensen aan zich. En mag de belijdenis later komen. Tenminste, zo gaat het hier. In de evangelie, bij de discipelen. Maar het komt er wel van. Die belijdenis komt er uiteindelijk wel. In Matthäus 16 belijdt Petrus die diepe woorden. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Kijk, dat is het werk van de Heilige Geest. Zo gaat het nog steeds. Je kunt met een gerust hart meedraaien met het werk in de kerk. Ook als je van binnen nog niet zeker weet dat je een echte volgeling bent van de Heer Jezus. Loop maar mee. Ga maar naar de jeugdvereniging. Ga maar mee op het kamp. Ervaar het maar, hoe het is. Trek maar een tijdje op met de Heer Jezus. Maar neem hem dan ook wel serieus. En verdiep je dan ook wel echt in wat hij te bieden heeft. En hoe hij naar jou en u op zoek is. Door naar een bijbelkring te gaan. Of door je misschien een seizoen aan te sluiten bij een Emmaus-cursus of een Alpha-cursus. Neem het dan ook wel serieus. Onderzoek dan ook de dingen. Voordat je een echt besluit neemt. Jongelui, belangrijk. Dat je niet zomaar wegdrijft bij de kerk. Maar dat je over die dingen nadenkt. Waarom kies ik wel voor de kerk? Waarom kies ik niet voor de kerk? Onderzoek die dingen. En dan zul je merken dat het je maar zo kan grijpen. Dat mysterie van het woord. Want de Heilige Geest werkt nog steeds. Er komen nog steeds mensen tot geloof. En er zijn ook mensen, ook jonge mensen, die daarvan kunnen getuigen. Doe het maar. Getuig er maar van. Want we hebben het zo nodig. Je medebroeders en zusters hebben dat zo nodig. Gods daden groot maken in ons leven. Hè? Lijn met vanmorgen. Vanmorgen zagen we dat God ons als kerk, als gemeente heeft uitgekozen met een doel om priesterlijk biddend bezig te zijn, dienend bezig te zijn. Voor de wereld en in de wereld, om ons heen. Vanmiddag zagen we dat we profetisch mogen getuigen van Jezus Christus door onze daden, door zout te zijn, door licht te zijn. Hoef je helemaal geen evangelist te zijn. Kun je bij die eenzame buurvrouw een zoutend zout zijn, een lichtend licht, door gewoon af en toe eens binnen te wippen? Kun je een lichtend licht zijn bij misschien die verre vriend die het moeilijk heeft? Daden doen soms zoveel meer dan woorden. Niet omdat wij zo goed zijn van karakter of omdat we nou morgen een goed voornemen hebben en een schema maken van goede werk. Nee, want dat werkt toch niet. Dan gaat het twee keer goed en de derde keer vergeten we het. Nee, omdat we gehoor geven aan de roepstem van Jezus Christus. Die roepstem die vanmorgen, maar ook vanmiddag klinkt. Alleen in Hem, alleen als we Hem toelaten in ons leven, dan kunnen we zijn waar Jezus Christus ons voor bedoeld heeft. En waar God de Vader ons voor bedoeld heeft. Zout der aarde, licht der wereld. De roepstem van Jezus. En Hem volgen. En die roepstem gehoorzamen. Dat is alles bepalend. Hoor je zijn stem? Volg Hem. Laat je door Koning Jezus aanstellen. Tot zout der aarde, tot licht der wereld. En dan citeer ik als laatste zin van de preek, maar gewoon dat laatste vers wat we hebben gelezen, dat vers 16. Met welk doel? Opdat de mensen onze Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is het doel. Amen. Laten we danken en bidden. Door u, o Heer, geeft mijn lamp haar licht. Mijn God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Dat is een gebed wat we zojuist hebben gezongen. Wilt u dat doen, Heere? De nacht uit ons gezicht verdrijven. Misschien hebben we wel blinde vlekken, waarin we nog moeten veranderen, ons moeten bekeren. Misschien, dat kan ook, Heere God, misschien zijn we nog veel te doenerig in ons kerkenwerk, in ons dienstbetoon aan anderen. Misschien moeten we het leren, Heere God, om te ontspannen, om te erkennen dat we helemaal niets kunnen verdienen, maar dat we zoutend zout zijn en lichtend licht, omdat u, Heere Jezus, het zegt. Omdat wij gerechtvaardigd zijn omdat u ons licht bent geworden. En voor een ieder hier in de kerkzaal en voor een ieder die thuis meeluistert, voor een ieder die waar u nog niet dat licht met een hoofdletter voor bent geworden. O Heer, wilt u vernieuwing, wilt u wedergeboorte geven? En voor een ieder voor wie u al alles bent geworden, Heer. En die moet zeggen, het is allemaal nog zo gebrekkig. Dat zout en het zout van mij en dat licht en het licht van mij. Heer, wilt u dan krachtig werken met uw Heilige Geest? En wie heeft dat van ons niet nodig? Heilige Geest, vul ons. Vernieuw ons, dag aan dag. Niet alleen op zondag, maar ook morgen. Als ons werk weer begint. Als het gezin thuis weer op volle toeren draait. En we maar zo weer in beslag kunnen worden genomen door dat alledaagse leven. Heren, wat zijn wij toch afhankelijk van u. En tegelijkertijd, wat komt er veel op ons af? Aan zorg. Aan dingen van de wereld die ons bezighouden, maar die vaak het helemaal niet waard zijn om ons zo druk mee bezig te houden. Waardoor we worden afgeleid. Heren, wilt u ons voor die dingen ook de ogen openen, de week die voor ons ligt. Dat we ook in die zin dat het licht opgaat, dat u uw lamp aansteekt. Dat we helder gaan zien welke dingen in ons leven ons zo in beslag nemen en tegelijkertijd ons zo bezet houden dat we niet tot ons doel komen. Dat we een blokkade kunnen zijn voor u en uw geest. Wilt u het ons laten zien? Wilt u al het zondige wat er was vanmiddag wegnemen? Genadig wegnemen. We belijden het opnieuw, Heren. In onszelf kunnen wij niets doen. In alles zijn we afhankelijk van u. Maar met u, o Heren, met u, wat is er dan veel mogelijk? Wilt u met ons meegaan? We bidden of u onze gaven wilt zegenen. En of u de gemeente wilt zegenen. En dat er zegen mag uitgaan van de levens van onze leden. Dat er een priesterlijke zegen mag uitgaan op de plek waar u ons stelt. En mocht het zijn, ook iets van profetisch getuigenis. Heren, leer ons spreken waar we moeten spreken. Leer ons zwijgen waar we moeten zwijgen. Leer ons te doen waar we moeten doen. Leer ons te laten waar we moeten laten. Wilt u ons bewaren voor foute gedachten? Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven geven, gemeente. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en dan met name de diaconaat. Bij de uitgang wordt zoals gebruikelijk gecollecteerd voor het bouwfonds. Aansluitend gaan we zingen, staande, psalm 68, vers 2, heeft God blijde psalmen aan, verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. En sommige broeders en zusters gaan de bovenstem zingen. onze huizengemeente. We gaan de week weer in. We willen dat niet doen zonder dat we eerst hebben gebeden om de zegen van onze God. Laten we daarom bidden. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.